Goedenavond. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin voorgaat dominee H. Rozeboom uit Kesteren. Ook heten we de gemeenteleden uit Kerkwijk Del Wijn en Nederhemert en het debaatteam en hun begeleiders hartelijk welkom in deze dienst. De schriftlezing voor vanavond is uit Handelingen 18. De kerkdiensten. Volgende week zondag, 4 augustus, hoop voor te gaan in de ochtenddienst van 9:30, proponent C. Schreur, die werkzaam is in Azië. In de avonddienst van 6:30 hoopt proponent J.A. de Kruijf uit Oud-Alblas voor te gaan. Dat is een gezamenlijke dienst in Kerkwijk. Mededelingen. Na deze dienst is de gelegenheid het debatteam te ontmoeten in Ebenezer. Koffie, thee en fris staan klaar. Er zijn vanavond 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. De derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. De voorzang is Psalm 100 vers 1. Juich aarde, juich de Londen Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer. De kerkenraad wenst u en jou en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade en vrede zij u van God de Vader en Jezus Christus zijn Zoon, door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, Psalm 67 en daarvan het eerste en tweede vers. Psalm 67... Vers 1 en 2. Na de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 99, vers 1 en 2. Vers 1 en 2 van Psalm 99. En wij belijden dan met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden, gemeente, om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. O getrouw en barmhartige God en Vader in ons Heer Jezus Christus, wij loven en danken uw grote naam dat we hier vanavond weer samen kunnen zijn als gemeente naar uw naam genoemd, om het woord van u te horen en om u aan te roepen, om uw lof te bezingen. En wij bidden u, wilt u zelf ook in ons midden zijn, juist ook als we straks het woord mogen gaan openen, om daaruit te lezen, verlicht ons verstand en open onze harten, maak het ontvankelijk, zodat we door het woord van u aangesproken worden, geraakt worden in ons binnenste, en dat we het mogen blijven herinneren, maar dat niet alleen, dat het mee mogen dragen in onze harten. En dat het als brood des levens ontvangen mag worden en ook gebruikt mag worden op weg en reis door dit leven heen. Heere, gedenk ons zo en wilt u ons dan uw geest niet onthouden, ook in het spreken, verlicht ook, Heere, ons door uw Heilige Geest. Om ook op de juiste wijze het woord van u te verkondigen in alle eerlijkheid en met vrijmoedigheid. En dat ook door mag gaan, dwars door alles heen, zo de deuren voor geopend worden Niet alleen hier, maar ook overal waar het verkondigd wordt. Waar die ene naam onder de hemel en onder de mensen tot zaligheid gegeven bekendgemaakt wordt. Heere, mag dat ook zo zijn in de huiskamers als er meegeluisterd wordt. Wilt u ook met deze kerktelefoon of kerkwebradio luisteraars zijn? En geef ook hen uw zegen. Heel wat moeten ze soms doorstaan in dit leven. En zeker ook wel in een week die achter ons ligt als het zo warm is geweest. We denken aan hartpatiënten en longpatiënten. Wat hebben ze soms moeilijk gehad. En ook vele ouderen. Heere, gedenk hen. Ook die chronisch ziek zijn. En mogen ze toch getroost en gesterkt worden door u. En dat ze er bovenuit getild worden om, Heere, op u te vertrouwen met heel hun hart. We hebben het niet verdiend, Heere, maar wilt u het uit genade schenken tot grootmaking van uw naam, om Jezus wil. Amen. De lezing uit de Heilige Schrift vindt u in Handelingen 18. Handelingen 18, vers 1 tot en met 17. Handelingen 18, vers 1 tot en met 17. En hierna ging Paulus uit Athene weg en kwam in Korinthe. En hij trof er een Jood aan, van wie de naam Aquila was, afkomstig uit Pontus, die onlangs uit Italië gekomen was, en Priscilla zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome weg moesten gaan, en hij ging naar hen toe. En omdat hij hetzelfde beroep uitoefende, bleef hij bij hen en werkte er, want zij waren tentenmakers van beroep. En hij sprak iedere Sabbat in de synagoge en probeerde Joden en Grieken te overtuigen. En nadat Silas en Timotheus uit Macedonië gekomen waren, werd Paulus er door de geest toe aangezet tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Christus is. Maar toen zij zich verzetten en lasterden, schudde hij het stof van zijn kleren en zei tegen hen: uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein. Vanaf nu zal ik naar de heidenen gaan. En hij vertrok vandaar en kwam in het huis van iemand met de naam Justus, die God diende en van wie het huis aan de synagoge grensde. En Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde met heel zijn huis in de Heere. En velen van de Corinthiërs die Paulus hoorden, geloofden en werden gedoopt. En de Heere zei 's nachts door een visioen tegen Paulus: wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. En hij verbleef daar een jaar en 6 maanden en gaf in hun midden onderwijs in het woord van God. Maar toen Gallio stadhouder van Achaïe was, stonden de Joden eensgezind tegen Paulus op en brachten hem voor de rechterstoel. Ze zeiden: deze man haalt de mensen over om God te dienen in strijd met de wet. Maar toen Paulus zijn mond wilde openen, zei Gallio tegen de Joden: als er een of ander onrecht of misdrijf begaan was, o Joden, dan zou ik u met reden verdragen. Maar als er een geschilpunt is over een woord, over namen en over de wet die onder u geldt, dan moet u het zelf maar zien. Want ik wil over deze dingen geen rechter zijn. En hij joeg hen van de rechterstoel weg. Toen greep alle Grieken Sosthenes, het hoofd van de synagoge, en sloegen hem voor de rechterstoel. En Gallio trok zich echter niets van deze dingen aan. Vanuit dit gedeelte wil ik u het woord bedienen, gemeente. Ik noem hem bijzonder als tekst, vers 9 en 10. Waar we lezen: de Heere zei 's nachts door een visioen tegen Paulus: wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen. Want ik heb veel volk in deze stad. Het gaat in dit gedeelte, gemeente, over het werk in het koninkrijk van God. En dat lijkt in de eerste plaats onbegonnen werk te zijn. In de tweede plaats blijkt het reeds begonnen werk te zijn. En in de derde plaats zien we dat het dan toch aan te beginnen is. Dus het werk in het koninkrijk van God, het lijkt onbegonnen werk te zijn. Het blijkt reeds begonnen werk te zijn en dan is er ook beginnen aan. Maar eerst krijgt u gelegenheid uw gaven te geven en de Heer zegene u en uw gaven. En wij zingen uit Psalm 87, alle vijfde verzen. Psalm 87, alle vijfde verzen. gemeente, wij zullen denk ik wel de uitdrukking kennen, dat is onbegonnen werk. En we willen ermee zeggen, het is een karwei dat zoveel moeite kost dat we er beter maar niet aan kunnen beginnen. Met andere woorden, een onmogelijke opgave. En menigeen zal wel eens voor zulke situaties gestaan hebben. En als we het hebben over de arbeid in het Koninkrijk van God, dan kunnen ook zulke gedachten soms wel bij je boven komen. Dat zal ook wel het geval zijn bij de leden van het DABAR-team. Ik denk dat ze daar zitten. Ja, dat jullie dat ook wel eens hebben zo de laatste tijd. Ik denk, wat moet ik nu toch beginnen? En je voelt je er onbekwaam voor. Ja, zulke gevoelens hadden Mozes en Jozua en Jesaja en Jeremia ook toen ze geroepen werden om leiding te geven of profetisch te arbeiden. En zoiets heeft ook Paulus wel gehad toen hij van Athene naar Korinthe moest gaan. In Athene had zijn prediking hoegenaamd geen vrucht gedragen. Nou, als je dan naar Korinthe moet, dat stond niet zo best bekend, dan zal het daar zeker niet doen. En Paulus moet er toch naartoe. Korinthe, wat was dat voor een stad? Nou, Korinthe, dat was de belangrijkste stad in de zuidelijke provincie van Griekenland, Achaïe. Daar resideerde de stadhouder of proconsul. Een hele grote stad, had wel een paar honderdduizend inwoners. En beroemd was de stad om de Isthmische Spelen. Dat bestond uit paardenrennen, hardlopen en boksen. Eens per jaar werden die gehouden. En die Spelen die werden alleen maar overtroffen door de Olympische Spelen. Voorts was het een stad van handel en verkeer. Uitermate geschikt als havenstad vanwege de ligging aan het water. Goed voor de scheepvaart. Korinthe, dat lag zo tussen Italië en Egypte. Het was een drukke overslagplaats. En je kunt je wel indenken dat daar mensen woonden uit allerlei landen. Het was echt een multiculturele samenleving. En de bevolking van die stad die zal op dat moment niet zo veel verschil hebben van Amsterdam op het ogenblik. En ja, daar zijn er ook schaduwzijden aan zo'n stad. Zo'n havenplaats, daar woonden veel volken en die brengen allemaal wat met zich mee. Ook hun godsdienst. Dus het was niet alleen een multiculturele samenleving, maar ook een multireligieuze samenleving. En bovendien woonden daar veel kooplieden en industriëlen. De handel floreerde er en deze mensen die dachten alleen maar aan geld verdienen. Dus heel erg materialistisch ingesteld en daarom ook egoïstisch. En door deze omstandigheden was de naam van de stad bekend als doortrapt, gemeen en corrupt. Kenmerkend was ook de enorme zedeloosheid. En de lichtzinnigheid en weelde die waren verbonden aan de dienst van de godin Afrodite, de godin van de liefde. Daar woonden wel 1000 priesteressen in huisjes met rozentuinen ervoor. En die maakte vooral de vreemdelingen tot slachtoffer. Een gevaarlijke trekpleister en bron van ontucht. Centrum van prostitutie. Ja, een stad met veel sekstoerisme. En als je dit allemaal zo hoort, dan denk je, ja, in welke tijd leefde Paulus eigenlijk? Leefde die vandaag? Je zou het bijna denken. Was dat een spreekwoord geworden als je losbandig leefde, dat men zei op zijn Korinthisch leven. Nou, dat zegt natuurlijk genoeg. Nou, daar moet Paulus naartoe. Timotheus heeft hij vanuit Athene naar Thessalonica gestuurd. Daar moest hij tot opbouw van de gemeente bezig zijn en tot uitbouw. Hij zou zelf ook graag meegegaan zijn. Maar je leest het in de brief aan de Thessalonicenzen, dat de Satan het hem belet heeft. Dat kan blijkbaar ook. En Silas, die stuurt hij naar een andere gemeente in Macedonië. En dan moet hij alleen naar Korinthe. Nou, dan kun je wel denken dat vrees en moedeloosheid zich van hem meester gemaakt hebben. Want ja, de Heer die heeft nu eenmaal geen halfgod in zijn dienst. Maar mensjes uit het stof verrezen. Later schrijft hij aan de Korintiërs dat hij maar een aardevat, een aardekruik is. Elk ogenblik kan breken. Wat stelt hij zelf voor? En me dunkt dat we het ons wel voor kunnen stellen dat hij met lood in de schoenen naar Korinthe is gegaan. Net zoals dat jullie wel eens met lood in de schoenen, ja, op iemand afstappen. En hij zegt later ook in de brief dat hij bij hen was in zwakheid, in vrezen en in veel beving. Ja, onbegonnen werk, zou je zeggen. Een onmogelijke opgave. Moet nu in zo'n stad het evangelie van Jezus Christus verkondigd worden. Mensen die willen daar brood en spelen. Met andere woorden, belangstelling voor de economie en entertainment. Zouden daar mensen bereid zijn om dat oude bestaan op te geven? De machten waaraan ze gebonden zijn op te zeggen? En zich te gaan stellen onder de heerschappij van koning Jezus? Zouden daar deuren open gaan voor het evangelie? Dat is toch onbegonnen werk? Dan zeg je, dan zijn er wel andere dorpen en steden te vinden waar je wat gemakkelijker ingang zult hebben. En toch wordt hij door Gods geest daarheen geleid. Want juist vanuit die handelsstad, met zoveel verschillende mensen, zo'n multiculturele samenleving en zo'n overslagplaats, kan het evangelie ook verbreid worden over de wereld. Naar alle windstreken. En de Heilige Geest, die leidt hem op zo'n manier dat evangelie ook elders terechtkomt. Eerst kwam het al in Europa, maar dat het ook in Azië en ook in Afrika terechtkomt. Hij moet daar het werk opnemen, maar ja, dan heb je als mensje uit het stof verrezen, dan heb je wel versterking nodig. En ja, dat krijgt de apostel ook wel. Want in zulke uren van aanvechting, van bestrijding, van vrees en moedeloosheid, dan moet je vooral niet vergeten dat de Heere er dan al lang begonnen is. Hij die roept is getrouw. En die het ook doen zal. En die het ook doet. God is niet van ons afhankelijk, maar wij zijn van hem afhankelijk. En vooral moeten we niet vergeten dat het welbehagen van de Heere door de hand van de knecht des Heeren Jezus Christus gelukkig voortgaat, voorspoedig zal zijn. En daarom zullen er komen uit oosten en westen en noorden en zuiden en zullen met Abraham, Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk van God. De Heere zegt dat ik heb veel volk in deze stad. Hij heeft ze al. Ja, van eeuwigheid af wil dat zeggen. Er zal er niet eentje verloren gaan van degene die de Vader aan zijn zoon gegeven heeft. Het initiatief is van God uitgegaan en gaat van God uit om zondaren te behouden. Schapen die nog van die stal niet zijn, die moeten ook toegebracht worden tot die ene kudde. En dan kunnen wij het niet bekijken waar ze vandaan komen, en dan kunnen wij het niet berekenen. Die wij misschien afgeschreven hadden, waarvan wij denken, ach, daar komt niks van terecht. Die schrijft God misschien wel in. En daar mogen nu de apostel en ook vele anderen, en ook wij en ook jullie, dienstbaar in zijn. In dat werk van God, wat hij reeds begonnen is. En nu geeft de evangelist Lucas, die ook het boek Handelingen dan geschreven heeft, ook telkens van die doorkijkjes, om dat te laten zien, dat we dat vooral niet uit het oog verliezen. Als Paulus daar dan in die stad komt, dan ziet hij dat gewoel in die handelsstad en de goddeloosheid en de zedeloosheid. En hij verkeert dan weliswaar in een stemming van vrees en moedeloosheid. In zo'n stad onder de mensen te moeten verkeren en daar dan de kosten moeten gaan verdienen. Want je had geen sponsors. En er stond geen organisatie achter hem die het werk bekostigde. Hij moest zelf de kosten zien te verdienen. En dan in zo'n stad waar men alleen maar aan zichzelf dacht, dan valt dat niet mee. Maar vergeet niet, God is begonnen. En wie ontmoet Paulus dan? Dan ontmoet hij daar in die stad, uitgerekend in die stad, twee Joden, een Joodse man en een Joodse vrouw, Aquila en Priscilla. En deze mensen die zullen later ook veel voor de kerk mogen betekenen, ook veel voor hem. En uitgerekend hebben deze mensen ook hetzelfde beroep als Paulus. Paulus had het beroep van tentenmaker, dat hebben zij ook. En dan zouden wij zeggen, dat is ook toevallig. Ja, maar dan maken we het zo kleurloos. Daar zit God achter. Dat is de vaderlijke zorg en leiding. De Heere is met hem. Wat was er namelijk gebeurd in het jaar 49 na Christus? Had keizer Claudius van Rome een edict afgekondigd dat alle Joden uit Rome moesten verdwijnen. Een Latijnse schrijver die vermeldt het dan dat er wat oproer was onder de Joden omtrent een zekere Christus. Och, die man zal er niet zoveel van begrepen hebben, maar hij zal er wel Christus mee bedoeld hebben. Er was namelijk nogal gedebatteerd of Jezus de Christus was. En vandaar dit edict om de rust weer terug te brengen. En Aquila en Priscilla waren ook in Rome. Die moesten dus ook vertrekken. En waarschijnlijk waren zij in Rome al tot geloof gekomen in de Heer Jezus. Want we lezen niet dat zonder Paulus tot geloof komen. Dus Paulus die krijgt daar niet alleen maar collega's bij die hetzelfde beroep uitoefenen, maar ook een broeder en zuster in de Heere. Ook daar mag hij toch Gods hand in opmerken. Als we dat niet meer zien, niet meer opmerken, ja, dan gaat het mooie eraf. Maar juist als je dat opmerkt, dat wil nu Lucas, gedreven door de Heilige Geest, ook ons steeds laten zien. Let daar nu goed op. Want ja, daar gaat het opfleuren. Ook dat arbeiden in het Koninkrijk van God. En deze mensen, die zullen hem tevens wegwijs kunnen maken in die grote handelsstad. Hij kan er een netwerk door opbouwen. En ook de synagoge vinden. Want ja, Paulus die begint altijd wel bij de synagoge. Dat is ook overeenkomstig de opdracht van Christus. Eerst de Jood en dan de Griek. En Joden die waren er ook in overvloed daar in Korinthe. Je weet het wel, die waren bedreven in de handel en dat zijn ze trouwens nog alle eeuwen door. Dat is hen op het lijf geschreven. Nou, velen van hen hebben ook die handelstad opgezocht. Zullen dat niet de meest ingetogen Joden geweest zijn? Want ja, gaan wonen en werken in zo'n stad die zo bekend staat, dan beïnvloed je dat toch wel meer dan je denkt en dat je ook waar wil hebben. En elke sabbat handelde Paulus dan in de synagoge met de Joden en ook met de Grieken die zich aangetrokken voelden tot de Joodse godsdienst die op die synagoge bezochten. En opnieuw ondervindt Paulus dan de vaderlijke zorg, want Timotheus en Silas die komen vanuit Macedonië en zij hebben geldelijke steun meegebracht. Vanuit de gemeenten in Macedonië. Ja, je leest ervan in de tweede brief van Korinthe. Geldelijke steun. Nu kan Paulus zich fulltime aan de arbeid in het koninkrijk van God wijden. Nu hoeft hij niet meer die tenten te maken. Nu hoeft hij het niet alleen meer te beperken tot de sabbat. Maar hij kan ook door de week arbeiden in Gods koninkrijk. En zo mag hij daar werken. En hij wint er geen doekjes om. Hij brengt het evangelie van het koninkrijk. En dat betekent dat we opgeroepen worden alle andere heren af te zweren. En ons aan de Heer Jezus alleen over te geven. En dan maakt hij zich vrij van het bloed van Joden. En van degenen die zich aangetrokken voelen tot de Joodse godsdienst. Maar ja, je kunt er wel van op aan dat dat verzet oproept. Als je losgemaakt moet worden van bepaalde verslavingen. En van bepaalde machten die je in de greep hebben. En waar je zo in opgaat en waar je zoveel van houdt. En je moet daar dan mee breken en dat wordt je dan gezegd. Ja, dan roept dat wel verzet op. Ook bij de Joden. Ze keren zich tegen hem. En als je dat meemaakt, dan word je wel aangevochten. Is mijn roeping wel echt? Moet ik het beltje er maar niet bij neerleggen? En dan blijkt opnieuw de zorg van de Heere voor zijn dienstknecht. Dan mag en kan hij verblijven in het huis van Justus, dat grenst aan de synagoge. Op die manier kan hij toch nog de Joden bereiken en ook de Grieken. En het is toch wel heel bijzonder dat ook de overste van de synagoge, Crispus, met zijn gehele gezin tot geloof gekomen is. O, hier zie je het niet. Niet de keizer in Rome regeert die. Keizer Claudius die dat edict heeft uitgevaardigd. Maar de Heere in de hemel. Niet de keizer is Curios. Maar Jezus Christus is Curios, is Heere. Hij heeft het in de hand. Alle dingen zijn aan hem overgeleverd. Hij heeft alle macht ontvangen. De volmacht. In hemel en op aarde. En zo heeft alles er aan mee moeten werken om in zo'n stad het koningschap van Christus af te kondigen. En ja, zo mag je dat ook wel opmerken soms. Als je zo bezig bent met de verkondiging van het evangelie, het doorgeven ervan. Moet je maar opletten. Moet je ogen goed open houden en je oren goed te luisteren leggen. Hoe God dan ook bezig is. Hoe hij begint en begonnen is. En dan mag je ook geloven dat hij het ook voleindigt. En zo mogen we dan ons over de werken van God verwonderen. komt hem alle eer en roem toe. En als het zo ligt, gemeente, dan is er toch ook beginnen aan. Dan is er beginnen aan. Want wat moet Paulus in die Korinthus stad gaan doen? Hij moet dat begonnen werk van God voortzetten. En zeker dan blijkt hij opnieuw wel versterking nodig te hebben. Ook maar een zwakke mens. Die telkens weer die kracht en die ondersteuning van de Heere nodig heeft. Die heel afhankelijk van God moet leven, net zoals wij ook. Dat kan niet anders. Anders brengen we er helemaal niets van terecht. Maar Paulus die krijgt het dan ook. En dan zegt de Heere tegen hem, wees niet bevreesd. Maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u. En niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen. Want ik heb veel volk in deze stad. U zou het zo ook weer kunnen geven. Als u ook de vormen tenminste ook laat spreken. Wees nu maar niet bang. En ga door met spreken. Je bent begonnen en nu volharden. En ga niet zwijgen. Zet dat werk wat de Heere begon is, zet dat nu voort. Want je hoeft niet je eigen werk voor te zetten, maar Gods werk. Het welbehagen van de Heere, dat zal voorspoedig zijn. En dan is er beginnen aan. En de Heere die belooft in dat nachtelijk gezicht, ik ben met u. Hij belooft zijn nabijheid, zijn leiding. Hij is de Emmanuel. En dat heeft de apostel reeds mogen ervaren, maar nu wordt het ook nog met woorden bevestigd. Niet alleen dat hij het heeft mogen opmerken, God er bezig is, maar de Heere die zegt het ook nog tegen hem, ik ben met u. En als de Heere met ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Dan zijn degenen die met ons zijn meer dan degenen die tegen ons zijn. Dan heeft hij zijn miljoenen engelen tot zijn beschikking. En dan geeft het niet al bij daar alleen. Dan mag je alleen maar voortzetten. Voortgaan met dat werk van de Heere. Oh, die doorkijkjes die worden dan ons gegeven in het boek Handelingen der Apostelen telkens weer. Met de bedoeling dat we daar oog en hart voor hebben. En dat we een Heere in de hemel hebben. Die het werk van zijn gemeente, van zijn kerk behartigt. En dat hij zijn geest heeft uitgestort. Die op aarde ook dan het werk van in het koninkrijk van God behartigt. Voor zijn rekening neemt. O, wat heeft de Heere dat vaak al bevestigd. Dat heeft Mozes mogen ervaren toen hij geroepen werd. En dat heeft hij mogen horen uit de mond van God. En hij heeft dat mogen doorgeven ook aan het volk van Israël. Toen ze daar voor de Rode Zee stonden, geen kant meer op konden. En toen de vijand achter hen aankwam, de Egyptenaren. Toen zegt hij, de Heere zal voor u strijden en u zult stil zijn. Maar want hij is met ons. En Jozua, och, die zat er tegen die muren aan te kijken van Jericho, wat moet ik toch beginnen? Onbegonnen werk, zulke dikke muren. Hoe zullen die muren omvallen? En de mensen die hebben zich verschanst achter die muren. Maar dan krijgt hij te horen, zoals ik met Mozes geweest ben, zo zal ik ook met u zijn. En Jeremia kreeg dat te horen toen hij geroepen werd. Dat de Heere met hem zou zijn. En de gemeente mocht dat merken en horen. Toen Petrus en Johannes gevangen genomen waren weer terugkeerden. Maar wel verboden was om te spreken in de naam van Jezus Christus. En toen ze gingen bidden. Toen werd de aarde bewogen. De Heere die wilde mee zeggen, ik ben met je. Ik sta erachter. En ze hadden gebeden of ze vrijmoedigheid mochten krijgen, Petrus en Johannes, om het woord van God te verkondigen. En wat gebeurde er? Nou, die hele gemeente, die kreeg vrijmoedigheid. En ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest. Om met vrijmoedigheid het woord door te geven. Dan maakt de Heer het boven bidden en boven denken wel. Dan is Hij met ons in het strijdperk van het leven. Alle dagen tot de voleinding van de wereld. En dan krijgt Paulus door en niemand zal de hand aan je slaan. En dan ging zelfs Gallio eraan meewerken. Die stadhouder. Die helemaal niets had met het christelijk geloof. Maar hij werd door God gebruikt. Om eraan mee te werken dat niemand de hand aan Paulus sloeg. En dan belooft de Heer bovenal aan de apostel dat hij veel vrucht zal hebben. Ook op zijn werk. Dat werk in Korinthe gezegend zal worden omdat het welbehagen van de Heere voorspoedig voortgaat. Omdat het initiatief van God uitgaat. En daar mag ook de apostel Paulus en daar mogen ook wij afhankelijk van zijn. Als dat een zegen, stel je voor dat van ons afhankelijk was. En dat het in Bruchem en Kerkwijk wel weinig afhankelijk is van de beide predikanten. Of van de ouderlingen of de diaken. Staat er van afhankelijk, kwam er niks van terecht hoor. Niets. Maar het is van God afhankelijk. Hij gaat door. Hij gaat door. En dan hangt het zelfs niet af van de methode die de apostel gebruikt. Wij menen in onze tijd allerlei communicatiedeskundigen bij te moeten halen. En begrijp me goed hoor. Daar wil ik niet mee zeggen dat we daar niet veel van kunnen leren. En dat de middelen niet gebruikt moeten worden. En ik wil er met nadruk bij zeggen dat het beste in het koninkrijk van God nog niet goed genoeg is. De Heer is het waard. En dat we ons uiterste best moeten doen. Maar het zal niet door kracht en niet door geweld geschieden. En ook niet door al die middelen, maar door zijn geest. Daar zijn we van afhankelijk. En zo moeten we ons werk ook in biddend opzien tot de Heer toe. En dan belooft God het. Want ik heb veel volk in deze stad. Er zijn veel schapen die van die stal nog niet zijn. En die moeten ook toegebracht worden. En de Filistijn, de Tyriër en de Moren en de Europeaan en de Corinthiërs en de Afrikanen en de Australiërs. Die zullen binnen die Godstad gebracht worden. En ze zullen de naam van Sions kinderen dragen. En dan zal de blijdschap in de hemel zijn. Als ze toegebracht worden. En dat heeft de Heer al beloofd. En daarover heeft de Heer ook met zijn discipelen gesproken. Toen hij erover sprak dat hij nog andere schapen had. Die ook toegebracht moesten worden. En hij heeft ze al. Dat is toch het geweldige. Hij heeft ze al. Je hoeft niet te denken, wij moeten ervoor zorgen dat ze er zijn. Maar we moeten ze toebrengen. Maar hij heeft ze al. Ik heb veel volk in deze stad. Ik heb die schapen al. Zo spreekt Jezus ook. Hij zegt tegen Petrus, toen hij hem waarschuwde dat hij hem zou verloochenen: ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zou ophouden. Hij zegt niet, ik zal voor je bidden. Maar ik heb voor je gebeden. Ik kan niet meer stuk. Nou hier, ik heb dat volk al. Want er staat niet, voor volk staat niet het woord etnos. Dat betekent heidevolk. Maar er staat het woord laos. Dat betekent godsvolk. Dat woord wordt ook gebruikt voor Israël, godsvolk, laos. In het Hebreeuws la'am. Maar in het Grieks dan laos. Nou, ik heb veel laos in deze stad. Mijn volk. En dat bestaat uit Joden en heidenen. Jezus moest de naam, Jozef en Maria moesten aan hun kind de naam Jezus geven. En dat betekende, hij zal zijn volk, zalig maken van hun zonde. Hij heeft ze gekocht met de hoge prijs van zijn bloed. En zeker, daar moeten ze nog toegebracht worden tot kennis van de waarheid komen. Maar daar zal de Heer voor zorgen. Dat is zeker. Dan ligt het niet in ons en in onze kwaliteiten, maar in God. En dan hebben we een Heer in de hemel die verhoogd is aan de rechterhand Gods. En wie alles overgegeven is. En die overwonnen heeft. Dan is het al een overwonnen zaak. En dan hangt het niet van onze beslissing af. Hoe belangrijk die ook is, daar zorgt de Heer ook voor. Maar van Gods keuze. En dan zullen ze niet verloren gaan in der eeuwigheid. Dan zal niemand ze uit zijn hand drukken. En ja, als we dat beleven, dan leren we zingen. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Ook deze belofte die krijgt de apostel Paulus, om alle vrees en moedeloosheid weg te nemen. En dan is het toch beginnen aan. Daar hoef je niet met de pakken neer te zitten. Ook als het dan niet gaat zoals je zou hopen. Als je denkt, wat moet het toch worden? Maar dan is het toch beginnen aan. Want ik heb veel volk in deze stad. Ja, in deze stad, moet je horen. In deze stad. Wie had dat gedacht? Wat waren ze voor een groot deel tenminste van huis uit? Wat schrijft de apostel later in 1 Korinthe 6? Mensen die van huis uit in ontucht leefden. Afgodendienaars, echtbrekers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldschrapers, dronkaards, kwaadsprekers, uitbuiters en fraudeurs. Ja, dat waren ze voor een groot deel. Dat was hun eertijds. En dat hebben ze nou allemaal op moeten geven. Om onder de heerschappij van de Heer Jezus te komen. Voor Koning Jezus. In die stad. En het gebeurt. Omdat de Heer daar veel volk heeft. En deze mensen die hebben het geleerd. Dat ze door het geloof rechtvaardig verklaard zijn. Op grond van de verdiensten van de Heer Jezus Christus. En dat ze geheiligd en gereinigd zijn en gewijd zijn door de Heilige Geest tot de dienst van God. Dat ze aan dat oude leven gestorven zijn en een nieuw leven zijn opgestaan. O, geloven we nog dat de Heer in zo'n stad, in zo'n wijk, in zo'n dorp, op zo'n camping volk heeft, dan kun je doorgaan. Dan is het er beginnen aan. En dat hij uit de duisternis roept tot zijn wonderbaar licht door de kracht van het evangelie. Dat hij ze toebrengt. Want de Heer Jezus is niet gekomen om te zoeken rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Gekomen om te zoeken dat verloren is. En dan zullen geloven, lees ik in Handelingen 13 vers 48, zoveel als ze bestemd zijn voor het eeuwige leven. Daar staat de Heere borg voor. Daar staat hij garant voor. En dan worden Paulus of wie dan ook, een daarbaar team of evangelisatiecommissie, gemeenteleden, dienaren van het woord, die worden ingeschakeld in dat reeds begonnen werk van hem. En zo heeft Paulus daar anderhalf jaar moeten werken. Nergens is hij zo lang geweest als daar. En dan was het doenlijk. Door die troostvolle wetenschap dat de Heer doorgaat met zijn werk. Dat hij met ons is. En wat mag dat ook vandaag tot troost zijn. Dan kun je soms wel verval zien, een afval. Maar al zien wij dan de vruchten op ons werk niet altijd, de Heere zal ze vinden. En dat mag stimuleren in de arbeid in het Koninkrijk van God, in Nederland en elders. En die wij misschien hadden afgeschreven, dat heb ik ook in al die jaren toch wel geleerd. Dat ik wel eens dacht, van moet daarvan terechtkomen. En dat juist God die erbij haalde. En dat die soms later in dit ouderling in de gemeente waren. Nooit gedacht. En God heeft het gedaan. Kijk, zo'n God hebben wij. Zo'n Heere in de hemel. Dat is nu de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is nu de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus. Die zich bedient van het woord. En dan zal het niet ledig wederkeren. Dan zal het ook doen wat hem behaagt. Dan zal het voorspoedig zijn. Nou, dan is het toch beginnen aan de gemeente. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 72, 22 bedoel ik, Psalm 22 vers 14. Eerlang gedenkt hier aan het wereld rond. Ik zou haast willen zeggen, laten we dat woord eerlang vervangen door weldra, dat hoeven we niet te zingen, maar dan wordt het wel duidelijker denk ik als ik dat zeg. Weldra gedenkt hier aan het wereld rond, haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wilste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Kijk, daar heb je het ook, hè. Weldra, dat gebeurt weldra. Telkens weer. Daar gaat God mee door. Dus vers 14 van Psalm 22. Danken en bidden, gemeente. Wij mogen u heel hartelijk danken, Heere, dat u begonnen bent. dat het in uw hart is opgekomen om zondaren zalig te maken. Dat u daarom uw Zoon gezonden hebt, vlees en bloed hebt u laten aannemen, met de vooropgezette bedoeling om daarin te lijden en te sterven, om zijn leven te geven tot een offer, om zondaren zalig te maken. Heere, wij mogen dat verkondigen. Wat een rijke boodschap is dat. En dat mogen doorgeven. En dan worden mensen toch losgemaakt. Ook van alle machten waar ze soms aan gebonden zijn. En waar ze zo moeilijk van los te krijgen zijn. Maar als u gaat werken, wie zal dan keren? Dan gebeurt het niet door kracht of door geweld. Dan was de apostel ook niet met wijsheid van woorden aan het overtuigen zoals dit in de brief schrijft. Maar in geest en in kracht. Door uw Heilige Geest. Zo verwachten we het ook van u. Ook hier in de gemeente. Heere, gedenk zo aan de hele gemeente. Ook aan al de gemeenteleden die elders verblijven in deze vakantietijd. Wilt u ze bewaren? Wilt u ze ook getrouwd doen zijn onder uw woord als ze ook in andere plaatsen zijn? Om ook de verbondenheid te beleven. Misschien over de grenzen van het land heen, in die ene naam onder de hemel tot zaligheid gegeven, die ene koning, en door de kracht van die ene geest. Heren, we bidden u, of u wilt zijn met de predikanten, die ook vakantie hebben, wilt u ook hen bewaren, en weer nieuwe krachten geven, ook om hun arbeid te verrichten in dit deel van uw wijngaard. Heere, gedenk aan het DABA-team dat in ons midden is. Dat ook werk verricht op de campings in Aalst. En daar staan ze soms ook voor onmogelijkheden, onbegonnen werk. Maar geeft u dat ze ook toch een ogen goed te kost mogen geven. En op mogen letten dat u soms zomaar doorgaat en dat u al bezig bent. En dat er deuren open gaan, ook daar waar wij het niet verwacht hebben, waar we soms met lood in de schoenen naartoe gaan. En dat we denken, daar komt niks van terecht. En dan doet u het. En dan ontvangt u de lof en de eer. Om mogen ze dat ook opmerken, dat zien. Dan worden we er zelf niet groot mee, maar u wel. En dat ze zo ook bezig mogen zijn, dan mogen ze ook zelf versterkt worden in het geloof. En in uw werk geworteld en gegrond. Heere, verheerlijk uw naam, om Jezus wil. Amen. Psalm 89, het 8e vers zingen wij. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Het 8e vers van Psalm 89. verheft uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.